Ja, dan welk geluid maakt paard? Welk geluid maakt biggetje?
Spot on impressions.
Ik ben wel blij dat we aan het opnemen zijn. Dit is wel goud. Arnoud gaat wel gewoon editen. Alsjeblieft, Arnoud. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag om tafel met Jelle Stuip.
Hallo.
Met Thomas Hoogstenbach.
Hoi.
En Mirjam Nubachs.
Goedemiddag.
Je hebt ze in het groot, je hebt ze in het klein en je hebt ze ook in het groot en klein nu. Rara, waar hebben we het over?
Auto's.
Een zak snoepjes.
Bijna.
Processors.
Oh.
Alsof Thomas weet waar het over gaat. Inderdaad, ik weet nog, ik zei net tijdens de lunchtafel gebruikte ik de term big.little, want dat was een ding bij Arm en mobiele socks helemaal in de way back when. Dus dat is eigenlijk een bekend concept, maar dat zien we de laatste jaren een beetje hun weg vinden naar processors voor de desktop en laptop. Nou, daar Jelle reviewt die dingen heel veel. Dus je hebt dat al genoeg onder handen genomen de laatste tijd. Thomas, je bent de laatste meer ingedoken om te kijken hoe die dingen verschillen van elkaar. Intel doet het op een bepaalde manier, AMD. En ik ben vooral heel benieuwd, wat heb je eraan? Dat ga ik je zo meteen vragen. Bereid je alvast maar voor. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we even naar de post kijken. En we hadden het vorige... Dat is altijd leuk. Dat als je in de aflevering zegt, ik weet niet precies hoe iets zit of wanneer dat jaar was, dan wacht je gewoon een week en dan heeft iemand ingestuurd wanneer dat jaar is. Want we hadden het erover, hoe oud is Qi? De draadloze oplaadmethode. En Wouter van Oorschot die zegt, nou, dat weet ik. Want de Lumia 920 was de eerste telefoon, voor zover hij weet, met Qi. En dat is in 2012. Dus je kan al 11 jaar lang, als je Windows Phone gebruiker was, je telefoon draadloos opladen.
Maar hoeveel Windows Phone gebruikers waren kunnen, er toen?
Dit kunnen we ook gaan proberen om dit nu aan te kaarten, als je heel veel post wil volgende week. Maar het was wel, nou ja, het was niche. Maar inderdaad, het gaat al eventjes mee. En we krijgen dus nu, ik ben benieuwd, misschien op CES veel meer dingen met Qi 2, omdat dat nu een breed gedragen standaard moet gaan worden.
Ja, en deze week de iPhones. Hè. Volgens mij hebben ze de update uitgebracht voor de 13 en 14, dat die daar ook mee werken.
Gewoon nieuwe functionaliteit naar een oud ding brengen. Ik ben daar fan van. Je ziet het helaas niet heel vaak. Wat hadden we verder nog? We hadden ook nog even over, wat zijn nou precies de prijzen als je je backup wil gaan wegschrijven naar AWS bij Amazon? In Europa schijnt, zegt Niels met een 9 en 9 Iels. Hoe spreek ik dit nou weer uit? Of is het gewoon een typo?
Nechiels?
Nechiels. Die zegt, het kost zo'n $0.0245 per gigabyte voor de eerste 50
dus
terabyte.
$2 cent.
2,5. Voor de eerste 50 terabyte. Ik weet niet hoe groot jullie backups zijn. Die van mij zijn geen 50 terabyte.
Past er net in, volgens mij.
Dus dan heb je echt heb je genoeg. En Willem van de K4886, die zegt, ik vind het allemaal best wel duur. Hij gebruikt Mega. Toen dacht ik, is dat ook dat gebeuren van Kim.com? Dat was toch dat WeTransfer, maar dan een beetje shady?
Het is een beetje shady, ja.
Ja, want je had ook nog een Mega. Ze hadden ook een muzieksharing dienst op een gegeven moment, volgens mij.
Maar is dat dit?
Ja. Dat is deze Mega, volgens mij. Die hebben nu een soort WeTransfer-achtig iets. Iets waar je dingen kan plaatsen.
Maar het is niet WeTransfer, toch? Het is gewoon file storage en dan... op het moment dat je het linkje dan doorgeeft... Dan
ja, ik krijg nog wel eens een soort mega-linkje. Net zoals je een WeTransfer-linkje krijgt. Daar kost het €20 per maand voor 6 terabyte. En ook dat is meer dan de backup die ik heb. Dus doe je voordeel mee. Er is heel veel aanbod om goedkoop te backuppen. En dan zie je ook maar weer dat het nieuws soms zo snel is dat het alweer achterhaald is. Want AEGirl81 zegt... jullie hadden het over beepers, mini iMessage... dat spelletje is al voorbij, want het is door Apple alweer tegengewerkt.
Volgens mij kwam het echt een dag na de podcast of zo, kwam dat bericht al.
Ja, maar inmiddels hebben zij weer een workaround bedacht en werkt het weer.
Ja, dus dit is toch gewoon het klassieke kat-en-muisspelletje waar je ook al aan refereerde. Dat binnen nu, waarschijnlijk morgen, komt het bericht dat Apple dat weer heeft dichtgegooid en dan komt weer een nieuwe workaround. Rinse, repeat.
Ja, want eerst ging het op basis van je telefoonnummer. En dat hebben ze dus bij Apple geblokt, omdat ze konden zien dat dat geen Apple-telefoon was. En nu doen ze het op basis van je Apple ID e-mailadres. En je mag ook iMessage'en van een niet-telefoon op een e-mailadres. Dus nu moet Apple weer gaan bedenken hoe ze dit dan weer gaan detecteren. Ik zit met de popcorn klaar. Dan gewoon een random vraag die ik op zich wel interessant vond. Dat is van Wouter Aleman. Die zegt, wat denken jullie van de voordelen van 5G in combinatie met noodgezondheidszorg? Om te beginnen denk ik daar normaal niet veel van, want dat is niet iets waar ik veelvuldig over nadenk.
Nee, een beetje in de categorie hoe vaak denk jij aan het Romeinse Rijk.
Vaker dan aan 5G in combinatie met gezondheidszorg. Ja. Hij zegt van, in plaats van AED in iedere wijk, zou je ze dus met een drone naar de plek van het noodgeval kunnen brengen. En dan heb je geen onnodige AED's in iedere wijk die misschien één keer per jaar worden gebruikt. Maar zekerheid. Ik weet even niet waarom je hier 5G voor nodig hebt. Dit komt met 4G ook.
Ja.
Maar dit, ja. Nou ja, dat heb ik ook wel vaker van providers en die pitches gezien. Nu we 5G hebben, kunnen we dit. Denk ja, maar dat kon ook over 4G. Maar AED's met een drone.
Dat vind ik wel handig.
Is dat snel genoeg?
Dat is, maar is dat een beetje de vraag.
Het hele idee, die AED, die wil je met een paar minuten bij het slachtoffer hebben.
De theorie is sneller dan de praktijk nu in veel gevallen zal zijn. Maar dat is dus precies, want hij zegt ook aan het einde, zijn laatste woord is op het oog zekerheid. En juist daar heb ik mijn twijfels over. Want wat als dat ding net even storing heeft? Wat, kijk, als er een AED hangt en er rent een mens naartoe, rukt de AED van de muur en die rent terug. Dat zou in theorie misschien langzamer zijn dan een drone. Maar ik weet 99,9% zeker dat dat goed gaat, zeg maar. En dat dus dan heb je een bepaalde verwachting waar je op kan bouwen. Ik denk een drone-netwerk dat in een straal van een x-aantal 100 meter of vierkante kilometer of wat dan ook, gewoon vanuit een centraal punt een AED kan droppen, dat in theorie beter kan werken dan hoe het nu geregeld is. Maar ja. Dus de theorie. Nou ja, tuurlijk, maar die dingen kunnen, die hoeven toch niet ergens hoog bovenop een paal bij die drone te hangen. Die kunnen toch ook ergens hangen met een drone erop, waar een mens er ook bij kan. Sowieso zullen die dingen periodiek gecontroleerd moeten worden. Dus.
Dat worden ze. Ja, jij zegt van dat op de normale AED-plek dan. Ik dacht meer gewoon dat er een depot is en dat er een drone opstijgt als jij je AED bestelt.
Ja, dat is misschien logischer inderdaad. Anders worden die drones natuurlijk ook gewoon mishandeld door.
Ja, dus dat er gewoon vanaf dicht bij het ziekenhuis een drone opstijgt. En in principe, kijk. Als het goed is, op grote locaties, evenementen moeten die dingen er hangen. Hotels hangen die dingen, in wijken ook wel. Maar stel nou dat er iemand op een landweggetje ergens in de polder onderuit gaat. En jij ziet dat en je denkt, ik zou best zo'n ding kunnen gebruiken. Als ik dan via een app zo'n drone kan oproepen.
Ja. En die dingen, dat is wel vet trouwens. Want een AED die geeft een hele sterke stroomstoot, toch?
Ja.
Dus dat is Thunder. En in feite is een drone een bird. Dus die dingen heten nu Thunderbirds. En als ze dan opstijgen, dan zegt je app, als je hem besteld hebt, zegt je app ook Thunderbirds are go.
En er zit een speaker in dat ding. Dus je hoort hem eerder aankomen dan dat je hem ziet aankomen. Want je hoort de Thunderbirds tune.
Kijk, alle praktische en theorie's voor zijn tot daartoe, maar dit lijkt me de doorslaggevende factor. Nu moet
dit is gewoon nu sowieso een grandioos succes.
De Thunderbird.
Dit moeten we gaan doen.
Ja.
Oké, de Thunderbird.
Bij deze, Wouter, we hebben er net over nagedacht en we vinden het een goed idee.
Check. Iemand die het wil uitwerken, alsjeblieft. Er kwam nog eventjes wat verduidelijking over die mirror therapy waar we het over hadden. Dat ze VR gebruiken bij revalidatie van mensen. En een persoon, even kijken welke nickname we daar hebben. Dat was inderdaad Cambion die daar zich mee bezig hield. Hij zegt, het wordt behalve bij fantoompijn ook gebruikt bij zenuwschade. Als je je armen door schade niet kan gebruiken of voelen, dan gaat het stuk van je hersenen dat stuk regelt achteruit. Maar als je dus je arm ziet, blijft dat je arm beweegt. Als je dat ziet, wordt je hersenen geprikkeld. Terwijl je het niet zelf misschien doet, maar in VR dat ziet. En zodra je dan genoeg genezen bent, dan is eigenlijk neuraal gezien ben je tot pijl gehouden. En dan schijn je sneller te kunnen.
Als je dat niet doet, dan kan je, als je zeg maar fysiek weer in staat zou moeten kunnen zijn om in dit geval je arm te bewegen, dan zou het langer kunnen duren voordat je dat daadwerkelijk weer kan, omdat het neurale stukje achter is gebleven. Omdat is al die tijd niet gebruikt. Hiermee hou je dat, train je dat eigenlijk, hou je dat in stand, zodat als je eenmaal je arm weer kunt bewegen, dat die revalidatie daardoor dus sneller gaat.
Ik vind
het fucking briljant.
Nou ja, precies. Zeggen we
het is bijna een wonder. Dat
VR, wanneer gaat het doorbreken? Is het geld waard, dit en dat? Maar als je voor dit soort dingen technologie kan inzetten... Om mensen zo te laten revalideren. En hij zei ook, er werd ook onderzoek naar gedaan. Dat was wel kleinschalig. Het bleek dat VR niet onderdeed voor een fysieke spiegel. Maar hij zegt, er moet meer onderzoek naar gedaan worden. De graphics waren cartoony. Maar een paar huidskleuropties. Dus het was echt niet alsof je in een soort Uncanny Valley zat... en dacht, wow, dit is echt blijkbaar... kun je je hersenen best wel foppen met ook een best simpele representatie.
Joh, vertel dat aan alle mensen die hoogtevrees hebben en dan een VR-game gaan spelen waar je in ergens hoog in de lucht staat. Die worden helemaal gek.
Of dat ze dan over een balk van 10 centimeter hoog lopen en dan geven ze fysiek een duwtje.
En dan vallen ze om.
Maar dan gaan ze helemaal flippen in VR.
Ja, dat
is leuk.
Ik vind het wel grappig dat hij er nog aan toevoegt dat bij hem dan... het feit dat zijn tattoo sleeve niet werd weergegeven in VR, dat hem de raarste
dat haalde hem eruit inderdaad. Ja, als je zo gewend bent naar beneden te kijken dat daar een sleeve zit, dan snap ik dat wel. TM zegt nog, leuk, een nieuwe locatie. Wat ging er allemaal fout bij de eerste opname? Nou, best wel veel eigenlijk. Hopelijk hebben ze dat niet gemerkt. Maar we zaten hier vorige week en toen viel het camerabeeld weg, volgens mij.
Ja, het camerabeeld viel op een gegeven moment weg. Toen hebben we, er staan jullie letterlijk drie dezelfde en één andere camera. Want ja, eentje is gewoon volgens mij overleden.
Nee, we hebben nu weer dezelfde camera's. De camera
we nu weer dezelfde camera's.
Van de kabelbreuk.
Het lag niet aan de camera.
Het was kabel. Maar er moest een andere camera pakken, want die werkte met een andere kabel. Heel gedoe.
En toen uiteindelijk was Arnoud, die natuurlijk de podcast editor die er vandaag even niet bij is, die gaf ineens aan dat hij een heel deel podcast miste in de opname.
De laatste 20 minuten van de audiosporen waren niet weggeschreven. Maar gelukkig pakken wij de output van onze recorder, de Rodecast, die gaat ook rechtstreeks naar een ander systeem. Dus we hadden nog wel een stereo signaal.
We hadden een backup. In de episode waarin we het over backups hadden gehad, hadden we gelukkig ook een backup van gemaakt.
En ik heb niemand erover gehoord. Dus als het goed is, halverwege de aflevering zie je dat Arnoud zijn camerabeeld opeens anders wordt. En waarschijnlijk beter, want we hebben een veel mooiere camera toen opgehangen. En de hele edit is anders gedaan. Maar het feit dat iemand moet vragen of er iets fout is gaan, denk ik, nou, job well done.
Ja. Ja, dat. Oh, en wat ging er allemaal fout? Nou, we zitten ook nog eens in een nieuw hok. En bij een nieuwe plek horen nieuwe problemen. Dus op een gegeven moment ging ook iemand buiten ons hok staan bellen. En dat is nog eventjes wat afspreken en wat onderling.
Ik heb net een briefje opgehangen. Niet babbelen, hier niet bellen.
We moeten eigenlijk gewoon zo'n sexy on-air lampje buiten hebben hangen. Maar ja, tegen de tijd dat we dat binnen hebben, dan gaat deze studio er alweer uit. Dus dan gaan we naar de...
Dat kunnen we misschien nog iets mee regelen. Dat komt wel goed. Hey, er kwam nog een specifieke gamevraag binnen.
Een gamevraag?
Dus ik weet dat jij er niet van bent. Dan ik al deze heren hier naast me die game ook wel is. Van Dario NL. Die zegt, vraag voor de podcast. Eiji Aonuma, denk ik, als ik het goed uitspreek. De producer van Legend of Zelda games gaf aan in een interview met IGN dat lineaire games, zoals The Last of Us en Zelda Ocarina of Time, iets van vroeger is. Hoe denken jullie daarover? Ik zeg schande.
Ik zeg dat ik daar niet mee eens ben.
Hoe bedoel je iets van vroeger is? Dat het niet meer gaat komen? Want na The Last of Us kwam The Last of Us 2. Die ben ik nog steeds aan het spelen. Dat is een fantastische lineaire game.
Aonuma heeft natuurlijk zelf ook nog de afgelopen jaren, of dit jaar, we zitten nog in het huidige jaar, een Legend of Zelda game uitgebracht natuurlijk. Die in die zin lineair. Ja, misschien. Kijk, het is natuurlijk, dit kun je op heel veel manieren interpreteren. Kijk, The Legend of Zelda is een deels lineair verhaal, maar laat je wel heel vrij in waar je eerst heen gaat, hoe je het verhaal, hoe je de puzzelstukjes van het verhaal neerlegt, op welke volgorde, dat is voor een deel vrij. Misschien bedoelt hij dat. Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook wel een hele sterke shift naar games as a service, games die je online kan spelen. Dus het is minder de standaard dan dat het 30 jaar geleden was. Simpelweg omdat 30 jaar geleden we niet online speelden en dus alles was een soort van lineaire singleplayer game. Maar het einde is zeker niet, die zegt, sterker nog, als je dit jaar vergelijkt met de laatste 5 à 10 jaar hiervoor, dan heb ik juist het idee dat we dit jaar weer meer hoogwaardige singleplayer games hebben gezien. Terwijl we juist al een aantal jaar ook zeggen van, goh, zou het nu dan toch het einde zijn van de grote singleplayer game? Nou, dat blijkt. Laat de gameindustrie toch zien dat dat nog niet zo is. Dus wat ik zeg, ik denk dat Aonuma misschien meer doelt op dat er een bepaalde mate van vrijheid moet zitten en dat het niet een vastzittend rieltje van echt de standaard adventure die gewoon een vast pad volgt. Misschien bedoelt hij dat en dan...
Dan ben ik het nog steeds niet mee eens.
Nee, dan The Last of Us.
Want hij noemt letterlijk The Last of Us. En dat vind ik een van de beste games ever die ik gespeeld heb. En ik wil er graag meer van. Als ik elk kwartaal zo'n game kan spelen, ben ik een hele blije Wout.
Hoe hard denk je dat die mensen werken? Elk kwartaal een nieuwe game.
Nee, niet elke keer The Last of Us. Maar gewoon dat type game. Als de hele industrie ongeveer 4 keer per jaar zo'n goede singleplayer...
Ik vind ook wel, als elk kwartaal een nieuwe The Last of Us, dan moeten ze wel de naam was. Want dan is het gewoon The Next of Us.
The Next of Us, inderdaad. Thomas, heb jij er nog een mening over?
Ik ben heel benieuwd wat ze met GTA 6 gaan doen. In dit opzicht. Want bij GTA 5 had je natuurlijk een beetje singleplayer die soort van lineair was. Er zat wel een verhaal in. Maar je had wel heel vaak zelf keuze. Je kon switchen tussen
De eikpunten in het verhaal, de milestones om het zo maar te zeggen, die zijn lineair. In de zin van, ja, je hebt bepaalde verhaalmissies. En daartussenin kun je natuurlijk heel erg veel variëren en zelf een pad kiezen. Dat gaat GTA 6 natuurlijk sowieso doen. Nogmaals, wat ik zei, als hij het bedoelt tussen inderdaad echt een helemaal vastgebaand pad of inderdaad iets meer vertakkingen, iets meer keuzes. Ja, dat laatste is wel meer de standaard dan het vastliggende pad tegenwoordig.
True, true. Wie heeft het laatst? Het eerst? Wanneer win je dit als je het meest recent?
Jezelf bepeelt.
Jezelf bepeelt. Wie heeft al het langst zijn kerstboom staan? Dus wie heeft het laatst zijn kerstboom opgezet? Heeft iedereen een kerstboom?
Ja.
Nee.
Ik heb hem wel, maar ik heb hem nog niet opgezet.
Wanneer heb je hem opgezet, Thomas?
Vorige week woensdag.
Heel netjes de dag na Sinterklaas. Heel goed gedaan.
Ja, ik dus al het weekend voor Sinterklaas.
Ja, eigenlijk ben je dan gedisqualificeerd van de wedstrijd.
Nee.
Ja, dat zijn
geen highlight voor Wout. Dat zijn de regels.
Dus ik win hem bij deze, want hij staat het langst.
Ja, dan Thomas.
En bij Jelle komt hij niet te staan.
Ja, bij mij komt hij denk ik nog wel te staan. Dus ik ga dat...
Okay, ik sluit hem af.
Oké. Dat is misschien nog wel even een leuke... Mijn highlight, we hadden het over games en hoe het vroeger ging en nu. Ik heb een half jaar geleden of iets langer een documentaire op Kickstarter gebackt. Die heet FPS. En dan de Ultimate Story, bla bla bla. En dat is echt een soort liefdesproject van mensen die FPS gaming helemaal vet vinden. Die hebben iedereen die ook maar een rol heeft gespeeld in de history of first-person shooter gaming voor de camera getrokken. Beide Johns, John Romero, John Carmack, de mensen achter 3D Realms, Cliff Lezinski, iedereen van Epic. Maar ook mensen uit de jaren 70 toen ze op een soort vector displays de allereerste 3D graphics deden. Mensen van Apogee. De hele flippend geschiedenisboeken van de FPS. Iedereen voor de camera getrokken voor een docu.
Hoe lang is die docu dan?
Iets meer dan 4 uur. En ze hebben hem niet in een soort miniserie episodes opgeknipt. Je kan natuurlijk gewoon pauze zetten. Dus ik heb het eerste 1,5 uur gekeken. Je hebt van die docu's die voor iedereen leuk zijn. Ook al vind je de onderwerp niet leuk, maar het is gewoon heel goed gebracht. Dat is dit niet. Je moet inderdaad wel FPS gaming leuk vinden en het vroeger gedaan hebben om ook... Ik merk ook heel erg bij dat jaren 70 speel, dacht ik, ja, dit is... Ik heb dit niet meegemaakt, dus... Oké, ik zit wel te luisteren. En op een gegeven moment van, oké, er kwam Wolfenstein 3D. Dat heb ik ook gespeeld. En dan ga je in die nostalgie trip. Ja. En toen kwam Doom. Volgens mij heb ik hem net op pauze gezet voordat Duke 3D erin kwam. En dat was echt waar ik helemaal los ging op first-person shooters. Dus ik wil in ieder geval zeggen, voor de mensen die dit horen, het is meer een soort kijktip. En voor mensen hier aan tafel. Het klinkt een beetje flauw, maar kijk eens naar Thomas. Jij bent een van de jongen hier op de redactie. Ik kan me ook heel erg voorstellen dat de eerste helft gewoon...
Ik kan me voorstellen dat het pas echt leuk wordt zodra je dingen gaat herkennen. Want je ziet natuurlijk mensen met heel veel passie over hun projecten vertellen. Maar ja, als ik dat nooit heb gespeeld en het ziet er natuurlijk niet heel indrukwekkend uit als dat games uit de jaren 70 en 80 zijn.
Dan is het een geschiedenisles in plaats van dat bij jou de nostalgiefactor
moet
aangaat.
Moet je het gespeeld hebben of gaat het er meer om dat de games op een gegeven moment gaan lijken op wat je gespeeld hebt? Want ik denk dat het zelfs als je Wolfenstein en de eerste Doom niet hebt meegemaakt. Als je die beelden ziet en je hoort de uitleg erbij, dan begrijp je wel hoe belangrijk die games zijn geweest voor het hele genre.
Dat doen ze
dan
wel
goed. Dan hoef je daar, als je toen nog niet geboren was, je hebt die games nooit gespeeld. Ik denk dat je alsnog wel begrijpt wat daar de impact van is geweest.
Maar als je het gespeeld hebt, komt er een extra laag bovenop. Ja, de tuurlijk. Herkenningsfactor en dat soort dingen. Maar volgens mij komen de latere Battlefields en Call of Duty's er ook allemaal nog in voort. Dus ik ben nog eens op de helft. Dus kijktip voor tijdens de feestdagen. Ik ga hem in stukken ophakken.
Maar hebben ze het dan helemaal chronologisch gedaan? Zo van, en toen kwam dit, en toen kwam zus.
Ja, je hebt elke keer heb je een soort graphics, hebben een soort muur van cover art.
Ja.
En elke keer dan een soort fade, dan zoomt hij even uit. En dan zoomt hij in op een bepaalde cover art van een game. En dan gaan ze dus met die mensen die eraan gewerkt hebben, die komen dan langs. En dan vooral wat die game dan bijzonder maakt en waarom dat de volgende stap in het genre was, zeg maar. Ze gaan echt het genre uitdiepen. En oké, je had dan Wolf 3D en dat was dan heel grof. Maar je had dan inderdaad de 3D-levels, maar je had geen plafond en geen vloer en geen verdiepingen. En toen kwam Doom 2 en toen kon je opeens de hoogte in. Wat deed dat dan met level design? En elke keer gaan ze op die manier een stapje verder.
En kijk ze ook naar de wereld eromheen, zeg maar. Want er komt straks een moment dat FPS natuurlijk vervlochten wordt met wat nu dan e-sports heet. Competitive gaming. Pakken ze dat soort dingen ook mee?
Ik zit nog begin jaren 90, dus het was er niet echt. Dus ik denk misschien later nog zover moeten kijken.
Had je toen wel een multiplayer?
Zeker, in Doom had je... Je hoort dan de twee Johns, John Romero en John Carmack van id Software, die dan inderdaad gingen beschrijven hoe ultiem de deathmatch parties daar gewoon op kantoor waren. En dat ze op een gegeven moment weinig meer aan die game aan ontwikkelen waren, omdat iedereen alleen maar aan het deathmatchen was daar gewoon de hele dag. Dus dat is toen ontstaan inderdaad, die multiplayer. Dat was wel local over LAN en toen kreeg je later natuurlijk...
Het is grappig om over na te denken, want het is nu zo normaal om inderdaad een potje deathmatch te spelen met vrienden. Maar stel jij bent inderdaad een van de mensen die het heeft bedacht. En op een gegeven moment heb je het dan. Dan heb je dus zelf gewoon een soort van crack uitgevonden. En dan ga je het zelf de hele tijd gebruiken, want het is super tof.
Of dat je gewoon de term deathmatch hebt bedacht. En toen dacht, we noemen het geen kill, maar een frag. En dat zijn allemaal termen die uit die tijd ontstaan zijn. En
dat is wel raar eigenlijk als je ervan nadenkt. Want ik snapte dat je het frag en geen kill noemt, want een kill was dan heftig. Maar je noemt het wel deathmatch.
Dat is wel redelijk heftig. Maar alles, weet je, alle gameplay mechanics rondom health packs waren eerst een hele tijd het ding. En toen kreeg je meer nee, kreeg een soort regenerative health. En heb ik heel veel dingen gezien in het genre. Ja. Dus ik vind het genre ook heel leuk. En een beetje de analyse van hoe het genre zich ontwikkeld heeft, dat komt heel goed terug. Ja. Dus ik heb geen aandelen hierin, ik heb erover betaald. Maar het heet, als je denkt, googelt op FPS, doc, docu, dan vind je hier wel...
Dit lijkt me gewoon relevant voor mijn werk. Dus ik zal binnenkort een 4 uur blok in mijn agenda om dit te gaan kijken.
Bij deze mag je hem declareren, de digitale download. Ja hoor.
Nou, dat zal niet nodig zijn, denk ik. Maar ik weet niet hoe duur die is. Misschien is het wel nodig.
Ik weet niet meer wat ik gebackt heb. Ja, ik heb wel de digitale versie. Want je kon dan ook een versie met doos en Blu-ray en alles die thuis gestuurd werd. Ik zeg, doe mij maar gewoon een MP4. Dat vind ik prima. Dus dat is mijn kijktip. En die ga ik lekker afkijken gedurende de feestdagen. Even kijken, dan was Thomas, want die had ook een kerstboom staan.
De enige andere met een kerstboom. Kunst of echt eigenlijk?
Echte.
Ik ben ook al 10.
Ja, uit gemak, ik heb een hele chillige nepboom. Die klik ik echt in een paar, nou niet een paar minuten, maar die vrij snel in elkaar, vind ik toch chill.
Maar elke dag, als ik mijn woonkamer inloop, gewoon naar beneden en ik doe de deur open, dan ruik ik de kerstboom.
Ik zeg al jaren van, ja, volgend jaar. Maar het is elke keer volgend jaar. Want op een gegeven moment denk ik, dan zit ik bijvoorbeeld vanavond thuis en denk ik, ik pak wel even snel die boom weer.
Maar dat is toch een onzin dat je niet gewoon een nepboom neerzet. Dat je helemaal zo'n boom laat groeien. Daar gaan heel veel moeite en grondstoffen in. En dan vervolgens staat dat een maandje en dan gaat die...
Je kan hem ook gewoon in je tuin...
Gaat de hens
je kan
erin.
Hem ook gewoon in je tuin zetten en dan volgend jaar weer uithalen.
Ja, maar dat zegt iedereen. En vervolgens doet niemand dat.
Ja, dat denk jij. Maar zeg maar waar ik nu woon, de vorige bewoners, die hebben dat dus gedaan. Maar die hebben hem in de groenstrook naast onze tuin gezet. Dus, en ik heb zoiets van, ja, dat is niet mijn boom, niet mijn groenstrook. Dus het zal wel. Maar er groeit naast mijn huis serieus een kerstboom.
Dan kan je die toch gewoon versieren. Dan hoef je helemaal dat plastic ding ook
niet. Ja, maar die staat in de groenstrook naast mijn huis. Die zie ik verder niet.
Maar ik zit wel sterk te overwegen om na dit seizoen gewoon een mooie... Ik moet wel zeggen, vroeger toen ik een klein woudje was en wij thuis een kunstboom hadden... Dat ding zag er echt niet uit. Toen waren kunstbomen super fake. En ik was laatst bij iemand thuis. Toch mooi dat het nu over kerstbomen in de Tweakers podcast gaat, maar dat maakt niet uit. En toen de kwaliteit van kunstkerstbomen tegenwoordig... Je hebt echt individuele naaltjes en zo. Ja, dat was eerst een soort confetti mooi. Die op vastgeplakt was. Dus zit er wel op een punt dat ik denk, ja, maar het ziet ook echt uit als een echte boom.
Ja, dan hang je er gewoon zo'n geurblokje in, dan heb je dat ook.
Heb jij zo'n mooie kunstkerstboom met echt van die naaltjes?
Nee, ik heb een echte.
Oh, je hebt een echte, ja.
Ik heb een nep. Nee, ik heb niet zo'n mooie in die zin. Ik vergelijk hem altijd met van die nep kerstbomen die dan bijvoorbeeld in Amerikaanse hotels staan. Gewoon nep, maar dat je ook echt de nepheid er gewoon vanaf springt. Alleen, dit is de oude boom van mijn oma. Die is inmiddels al een paar jaar overleden. Dus ik wil eigenlijk, zolang je overleeft, wil ik deze boom wel houden.
Oké. Ja, snap ik.
Emotionele waarde.
Zullen we het ophouden over kerstbomen?
Zal ik het toch over Windows gaan hebben?
Ja.
Ja, nee. Windows is een beetje mijn guilty pleasure.
Moet je daar guilty over voelen?
Veel mensen... Er zijn veel mensen die met Windows werken. Er zijn maar weinig mensen die van Windows houden. Maar ik vind dat altijd
wel leuk. Ik ben er één van. Ik vind Windows prima. Maar...
Ja, ik snap
ook... Je vindt Windows prima. Maar krijg je elke dag een warm gevoel als je weer een Windows logo op je
desktop ziet verschijnen. Ik vind het rommel. Ik ben... fan gaat heel ver. Ik waardeer Windows. Dat durf ik te zeggen.
Nou, ik ook wel. En ik vind het ook wel leuk om daar een beetje in te duiken van wat er allemaal aan zit te komen. En er waren de afgelopen tijd, hebben we ook op de site wel een beetje gecoverd, geruchten van komt er volgend jaar weer een nieuwe Windows versie. En gaat die dan Windows 12 heet? Nou is er afgelopen week een heel groot leak geweest. Een journalist die werkt bij Windows Central. Die heeft goede bronnen binnen Microsoft. Die heeft een hele lange podcast opgenomen over wat er allemaal tot nu toe bekend is en waar ze aan werken. Er komt volgend jaar weer een grote nieuwe Windows release, een beetje vergelijkbaar met Windows 11. Dan is de vraag natuurlijk gelijk, gaan ze hem ook Windows 12 noemen? En dat is waarschijnlijk niet zo. En de reden waarom, hoe die dat uitlegde, is dat ze binnen Microsoft zeggen van, nou, op zich zou dit qua wat er allemaal nieuw gaat zijn en hoeveel het verschilt, zou dat wel de naam van de nieuwe Windows waard zijn. Maar ze hebben gezien dat ze bij Windows 11 wel echt een soort splijting in hun installed base hebben veroorzaakt. Dat er nu heel veel mensen, volgens mij nog 1 miljard apparaten, draaien op Windows 10. 400 miljoen ongeveer op Windows 11. En nou, in het begin zie je dat natuurlijk die overstap best snel gaan. En op een gegeven moment stabiliseert dat toch een beetje. En blijf je gewoon over met een vrij grote groep die op een OS draait. Wat je straks gewoon, wat straks uit support gaat. En dat zal vast nog wel een beetje verlengd worden. We hebben het vorige week nog gehad over dat Windows 10 weer extended support krijgt. Maar goed, handig is het gewoon allemaal niet. Dus ze willen niet weer zo'n harde reset met nieuwe systeemeisen.
Maar Windows 12 zou wel een punt zijn waarop ze weer licentietjes kunnen gaan verkopen. Dus ooit was het idee, er komt 1 versie van Windows die we in de eeuwigheid blijven updaten. Dat was Windows 10 volgens mij. Want this is the last version tot het 11 kwam.
Ja.
En want dan is het dus een gratis update wederom.
Ik denk ook dat ze niet meer terug kunnen. Ik denk dat het hele concept van eenmalig een software licentie verkopen, dat wel een beetje passé is. Als je eenmaal hebt gezegd van echt grote Windows versies. Windows 10 was natuurlijk wel echt misschien wel de laatste echt major nieuwe Windows. Als je die gewoon jarenlang gratis hebt weggeven, dan kun je niet daarna zeggen van oké, nu kost het weer €100.
Nou ja, ik weet niet, ze moeten ook gewoon ergens geld vandaan halen.
Dus ja, maar dat doet Microsoft met services en niet meer met
en met gekke dingen in je startmenu hangen.
Wordt dit dan Windows as a service?
Dat denk ik. Want ik zit er een beetje zo over na te denken terwijl jullie hierover aan het bomen zijn. En ik denk bij mezelf, als ik kijk naar grote platforms zoals daar zijn Call of Duty. Call of Duty is toevallig recentelijk afgegaan. De nieuwe games hebben wel een naam, maar ze hebben dus een nieuw platform bedacht. Dat heet Call of Duty. En daaronder vallen dan, zeg maar, zie je dan de games die je wel of niet hebt. Ik zou het heel logisch vinden als dat met Windows ook doen. Dus het nieuwe product heet gewoon Windows. En afhankelijk van jouw systeem gebruik je daar bepaalde dingen wel en niet van. Maar het heet gewoon Windows.
Maar
en
ik mag wel
doorlopend geüpdate.
Ik mag wel elk jaar €60-70 neerleggen voor het nieuwe Call of Duty. En met Windows is dat dus op dit moment niet het geval. En de vraag is wel, als businessmodel, wat je zegt.
Op het moment dat als het klopt wat jij zegt, as a service, dan ga je er gewoon standaard voor betalen. Ook al heb je niet steeds een nieuwe versie.
Maar dat doen ze ook nog niet.
Dat gaan ze dan denk ik doen.
Ja, of dus dat ze het inderdaad met die gesponsorde. Ik bedoel, er komt natuurlijk steeds meer reclame in Windows te zitten. Daar vinden mensen ook
en vooral ook voor hun eigen dienst. Hè. Ik bedoel, ze geven jou Windows. En dan hopen ze dat jij een OneDrive abonnementje neemt.
Het is eigenlijk gewoon de Google Android strategie. Android is gratis. Maar daardoor gebruik je wel allerlei Google apps die erop staan. En het Google ecosysteem. En dan kreeg ik vanochtend weer een melding. Je Google Drive is bijna vol. Wil je bijbetalen om extra storage te krijgen? Ja, hebben ze me toch weer te pakken.
Ja. Ja, dus ik denk dat het helemaal niet. Ik bedoel, de tijd van honderden euro's voor OS is sowieso voorbij. En ze zouden er misschien een paar tientjes voor kunnen vragen. Maar aan de andere kant, als zij gemiddeld ook al een paar tientjes verdienen, als ze het OS gewoon gratis aan heel veel mensen geven. En die mensen of advertenties laten zien of abonnementen laten afsluiten op allemaal dingen.
Of je doet het als service inderdaad en je doet meerdere gradaties. Dus je kunt gewoon zoals het nu is gratis blijven gebruiken. Of je neemt de pro-licentie, waardoor je gewoon automatisch sneller updates krijgt, sneller hulp als dat nodig is, dat soort dingetjes.
Ja,
korting op aanvullende producten.
Maar hoe het ook gaat heten, wanneer moet dit dan uitkomen?
Dat is wel grappig. Waarschijnlijk ergens in de herfst van volgend jaar. Dus okay. Een jaar na 23H2. Maar op nieuwe apparaten, laptops die nieuw worden verkocht, zouden al vanaf de zomer komen te staan. En dan staan dus al de nieuwe OS-versie staat op die laptop. Alleen alle nieuwe features die staan nog uit. En dan komt er een Windows Update, een Enablement Package noemen ze dat. Zo hebben ze dat ook met de uitrol van 23H2 gedaan dit jaar. En dan zetten ze gewoon op afstand de vinkjes aan. En dan krijg je opeens allemaal nieuwe features.
Ik haat server-side features, weet je dat? Want dan heb ik ook met mijn telefoon dus iemand, hey, er is een nieuwe feature in Android. Dan ga ik kijken. Waarom heb ik hem niet? Ja, het wordt server-side gefaseerd aangezet. En dan heb ik weer iets wat niet van mij is. Dat het op mijn apparaat niet onder controle is.
En waar gaan alle nieuwe features in Windows 12 mee te maken hebben, denk je?
Jelle, wil jij het zeggen?
AI. Is het AI?
Het is AI. AI,
ja? Oh, yes!
Windows 12, als het zo gaat heten, waarschijnlijk dus niet. Het wordt in ieder geval de AI-release.
Het wordt Windows AI, sowieso.
Ze hebben natuurlijk Copilot gedaan in 23H2. Kunnen wij nog niet of niet helemaal gebruiken, omdat het met de Europese goedkeuring nog niet helemaal rond is. Maar in ieder geval, de lijst van AI-features die naar Windows gaat komen, die was onuitputtelijk. Dus je hebt al wat dingetjes dat je plaatjes kunt bewerken en dat soort dingen. Er komt image generation komt erin. Dat Copilot wordt veel verder uitgebreid. Dat je echt op een gegeven moment gewoon hele algemene, ambiguë vragen kunt gaan stellen. En dat jouw systeem gewoon snapt wat je bedoelt. Ook al zeg je niet specifiek, ik wil dit plaatje openen in dit programma en daar dit mee doen. Je zegt gewoon, ik wil, maak de achtergrond wazig. Als je naar een plaatje aan het kijken bent. En dan gaat Windows zelf voor jou bepalen welk programma heb ik geïnstalleerd, wat dat kan doen. En die bewerking uit kan voeren. En dat soort dingen.
Dat is de belofte.
Dat is de belofte en dat is niet eens een belofte die Microsoft publiek maakt, maar dat is dus wat er nu uit geruchten en via de Microsoft Insiders naar buiten komt waar ze aan werken. Weet natuurlijk ook heel goed, Microsoft is een kei in dingen, in doelen stellen die ze zelf niet halen. dus wat de vraag is wat er tegen volgend jaar herfst allemaal daadwerkelijk in Windows komt te zitten. Maar
gaat het nog iets doen met, want in Windows 11 ging het op een gegeven moment heel erg over fluent design, want het moest allemaal op de schop en het moest mooier en alle oude dialogen moesten. En we gingen zelfs de File Explorer vernieuwen en Notepad werd vernieuwd. En zijn daar nog geruchten over dat ze dat verder door gaan trekken? Want er zijn nog steeds best wel veel nooks en crannies in Windows die die makeover nog niet gehad hebben.
Ja, ja, dat is een proces wat een beetje ongoing is. Wat wel goed is om te weten, ook bij de ontwikkeling van Windows, is dat daar sinds kort weer andere mensen de baas zijn.
Oh.
Hij heeft een tijdje onder het leiderschap gestaan van Panos Panay.
Maar die is naar... waar is Panos heen?
Hij is in ieder geval weg, laten we het daarop houden.
Ja.
En die had dus echt die heeft de hele Windows 11 visie opgezet. En die had toen ook die visie met dat je die tussentijdse updates kreeg, die patches, die moments werden die genoemd. Waarbij dus meerdere keren per jaar nieuwe features beschikbaar komen in plaats van één keer in het jaar met een soort Big Bang release.
Even een momentje. Maar dan een paar keer per jaar.
Ja. En dat gaat nu dus weer eigenlijk onder dat nieuwe leiderschap weer een beetje terug naar juist wel weer een hele grote release waar ze dus al deze features voor gaan opsparen. Dus je ziet Windows door de ontwikkeling ook een beetje zwalken aan de hand van wie er de leiding over heeft en wat ze daar bedenken. Na Windows 10 was het heel lang dat er eigenlijk niemand binnen Microsoft echt een overtuigende leider op dit gebied was. En dat er dus heel lang een beetje, ja, Windows 10 was er. En een paar jaar lang kwam daar niet zo gek veel bij. En toen zag je dat richting Windows 11 weer opeens een vaart nemen. Ik denk
dat het wel bijzonder ook... trouwens, want je zegt dat dus één persoon, want uiteindelijk is gewoon Satya Nadella de baas. En maakt ze een lange termijn strategie. Maar het lijkt wel alsof de persoon die aan het roer staat van Windows echt een hele dikke stempel kan drukken. Dat je ook best wel afslagen kan. Ik weet nog Windows 8. Want voor mij was dat Steven Sanofsky volgens mij.
Ja.
Die helemaal, die hele metro, al die dingen met die fullscreen en zo. Dat was het helemaal. Die heeft er keihard voor gevochten. Die mocht het allemaal gaan doen. Toen werd dat het niet. En toen was hij ook redelijk snel weg. En toen ging iemand anders weer een compleet andere afslag nemen.
Ja, ja, en in de tussentijd wat hij allemaal had gemaakt, dat bleef dan een beetje half in Windows zitten. En dan, dit is een heel fascinerend. Ik denk dat je hieraan ook wel heel erg ziet dat Windows van Microsoft helemaal niet meer zo'n heel belangrijk product is. Ik bedoel, ze hebben die installed base. Ze moeten het blijven maken. Dat zijn ze ook een beetje gewoon verplicht. Want wat gaan anders al je gebruikers doen? Maar dit is niet meer de grote cash cow voor Microsoft. Dat zit echt meer in Azure en in zakelijke producten. En dit doen ze erbij. En ze zullen er vast geld mee verdienen. Maar dit is niet meer het allerbelangrijkste.
Windows, een leuke hobby. Jur.
Ja.
Je een highlight?
Oh ja, nou ja.
Nee, ja.
Nee.
Heb ook een momentje?
Een momentje, ja. Klein momentje van stilte voor de E3. En het verbaasde me ergens wel. Want ik dacht dat ik hem hier gewoon officieel al had doodverklaard. En dat de rest van de wereld had het overgenomen. Maar dat bleek niet zo te zijn.
Niet.
Gisteren, of eergisteren inmiddels, heeft de ESA, de Electronic Software Association, de partij achter de E3, bekendgemaakt dat de E3 niet terugkeert. Helemaal niet. 2024 was al van tafel gehaald, maar ze waren aan het kijken naar een glorieuze terugkeer in 2025. Dat is gewoon een volledige E3's met alles erop en eraan. Maar die gaat er niet komen. De uitleg is voorspelbaar. Niet meer van deze tijd. De behoeftes van het vakgebied zijn veranderd. Ze maken ook heel duidelijk van, ja, ondanks dat fans welkom waren de laatste jaren, draaide het natuurlijk om media en om trade. En nu steeds meer, of eigenlijk alle grote partijen, hun eigen showcase en hun eigen shows doen. Is de meerwaarde van een E3 kleiner dan dat die vroeger was. En dus komt die niet meer terug. En dat is toch wel een einde van een tijdperk.
Mag ik alle luisteraars even vragen voor een F in chat op dit moment?
Drop F in de chat, ja. Inderdaad. Ja.
Weten alle luisteraars wat de E3 is?
De E3, ja, ja goed. Voor het geval dat het niet zo is. Als we dit soort vragen stellen, dan pak ik jou straks flink terug. zeg
ja, dat is goed.
Maar is een processor?
Goeie vraag. Nee, de E3 was jarenlang de grootste en belangrijkste gamebeurs van het jaar. Werd in Los Angeles gehouden.
In the world.
In the world, ja. Vooral op professioneel gebied. Dus waarbij Gamescom en ook Tokyo Game Show altijd ook consumenten welkom zijn. Sterker nog, Gamescom is tegenwoordig meer een consumentenshow dan dat het een vakbezoekershow is. Was dat bij de E3 niet? E3 was primair echt voor media en voor mensen uit de game-industrie. Die maakten daar deals met retail. Bijvoorbeeld de mediamarkt van deze wereld liepen daar ook rond om te kijken wat voor games er aan zouden komen. Dat verzamelde zich allemaal in LA. Dus ja, iedereen die iemand was in de wereld van games, die was daar. En wij waren daar natuurlijk ook om de nieuwste games te bekijken, om previews te maken. En ik ben daar meestal samen met Paul en twee videoredacteuren, Mark, Luc en in langer geleden Jeffrey, zijn we daar heel regelmatig naartoe gevlogen voor allerhande reportages, hands-ons. Het was toch altijd wel een van de highlights van het jaar.
Nee, ik snap ook dat buiten wat het voor een industrie betekent, is het gewoon voor jou als persoon ook gewoon jammer. Want dat zijn hele leuke dingen om te doen, ook gewoon voor je werk. Ik bedoel, Thomas, jij bent dit jaar naar Computex geweest. Jelle naar IFA.
Ja, ik heb dus Gamescom gemist ook nog. Dus ik heb sowieso een slecht beursjaar. Het is, maar ik moet wel zeggen dat, en dat is misschien wel een beetje hetzelfde als je bijvoorbeeld 6 naast IFA zou leggen. Het feit dat het aan de andere kant van de wereld is met een, ja, toch wat selecter clubje Nederlanders en Belgen, dat vormt over het algemeen wel één klikje, dat daar rondloopt, dat maakt het wel een ander ding dan alles wat er in Duitsland gebeurt, waar gewoon veel meer mensen op afkomen, waar ook vanuit Nederland en België veel meer mensen zijn. Is ook leuk, is ook gezellig, maar zowel inhoudelijk was de E3 beter, omdat die gewoon eerder was. Dus eigenlijk zagen we op de E3 altijd dingen die we later op Gamescom weer zagen, waardoor wij op Gamescom 75% al, ja, 2 maanden daarvoor hadden kunnen previewen. Dus dat maakte het inhoudelijk interessant. Ja, en omdat je gewoon met een vrij select groepje ver weg bent, heb je toch je ontmoetingen. Als ik een afspraak had bij EA, dan lopen daar de Nederlandse vertegenwoordigers rond. Die spreek je daar. Wellicht heb je daar een diner of een borrel mee of zo. Dus je gedurende de week dat je daar zit, loop je af en aan tegen dezelfde mensen aan de hele tijd. En dat, ja, creëert ook wel een soort van ons kent ons clubje, dat ook wel gewoon gezellig is. En dat valt daar ook mee weg.
Ja, gezellig. En ook gewoon in ons werk ook nuttig. Ik bedoel, ja, nee, je netwerk onderhouden en je bronnen hebben en mensen die af en toe eens eventjes wat informatie doorgeven voordat het publiek bekend is en zo. Daar zijn dit soort dingen natuurlijk ook heel.
Ik zal bevestigen, nog ontkennen, dat ik ooit om 3:30 s'nachts een hands-on heb geregeld van een game, omdat ik tegen een of andere dude zei, ja, ik wil die game spelen, maar hij zit vol. En dat hij me aankijkt en dat hij zei, ik ben de producer daar, het zit niet vol, kom maar langs.
Nou, dat soort dingen zijn handig. En dan kun je het Nederlands PR-bureau gaan bellen. En dan,
ja,
kun je,
nee,
kregen,
maar dat,
en
weet
dat
je,
krijg je.
Nee, want dat werkt zo. Kijk, de Nederlands PR-bureau die krijgt gewoon vanuit, nou, waarschijnlijk dan het EMEA-kantoor van, joh, dit staan de slots dat je mag verdelen onder jouw media. En dat zijn er dan 3 of 4. En dan lopen, weet ik veel, 15 tot 20 Nederlandse Benelux media rond. Ja, dan kom je daar dan ofwel, gelukkig vaak wel, maar soms ook niet tussen. Ja, als je gewoon de personen spreekt die letterlijk in die hokjes staan, die demo's te geven aan de mensen en die zeggen van, nou, laatste slot van de dag zijn vrijgehouden, dus loop maar gewoon langs, ik pop je er wel ergens tussen. Ja, dat soort dingen.
Dat helpt.
Dat helpt. En wat ook helpt is als je soms bijvoorbeeld een executive spreekt die per ongeluk zijn mond voorbij praat over iets wat mij op dat moment zelf niet eens opviel. Maar toen ik dus daar wegliep, ik zal netjes houden, niet vertellen om wie en wanneer dit was. Maar toen kwam de assistent achter mij aan en zei, ja, je zal het wel gehoord hebben. En ik zag pokerface. En zij zegt, ja, hij zei dit en net over die game, maar ja, dat hebben we nog niet bekendgemaakt. Zou je dat niet willen gebruiken? Ik zeg, ja, ik ben een journalist. Ik heb een interview gedaan on the record. Dus begrijp ik wel. Is er anders iets voor je kunnen? Dus nou ja, ik heb die game eigenlijk op mijn wenslijst staan, maar ik heb daar nog geen afspraak. Oh, oké, even bellen. Nou, 10 minuten later kreeg ik een berichtje van, ja, is geregeld. En zei, oké, prima. Dan. En het was echt volgens mij een release datum van een of andere vrij kleine, onbenullige, onrespectvol gezegd, game. En daar hebben wij toen een vrij aardige hands-on uitgebarterd. Dus dat soort dingen, dat gebeurt ook nog op beurzen. Ja,
maar niet meer
op E3. Ik ben wel benieuwd trouwens of er iemand nu in het gat gaat springen. Want het laat natuurlijk wel een soort vacuüm achter. Je merkt ook in reacties van mensen die werkzaam zijn, dat iedereen vindt het jammer. Alleen niemand wil er meer voor betalen. Dus dat is een beetje een ding.
En daarom vind ik het gek ergens, want een CES kan wel draaien. Een Computex kan wel draaien. Een Mobile World Congress kan wel draaien. Dat zijn allemaal grote sectoren. Maar heel eerlijk, de gamesindustrie in zijn totaliteit is voor mij, het is groter dan Hollywood. Het is groter dan heel veel andere dingen. Ja. Er gaat genoeg geld in om. Er zitten genoeg belangen. Er zitten genoeg grote bedrijven. Dus als die andere sectoren dit kunnen, zou je toch ook wel denken dat ze wel iets.
Ja, kijk, een paar dingen spelen daarin mee. En dat zal voor andere sectoren ook gelden. Maar ik denk vooral in games nog meer. De manier waarop informatie naar de eindgebruiker wordt gebracht is gewoon heel anders. Vroeger was de E3 onmisbaar, want als er niet een journalist vanuit hier daarheen vloog om alles te gaan bekijken, dan kwam die informatie gewoon niet hier terecht. Tegenwoordig, of tussen de laatste jaren van de E3, was bijna alles wat we daar zagen, was of tegelijk al op internet te zien, of werd een week later in zijn geheel op internet gegooid. Ging het echt puur om de spelervaring. elke grote partij heeft zijn eigen, streamers in dienst tegenwoordig. Die hebben gewoon deeltjes met bekende streamers die los van hen staan. Organiseren hun eigen shows. Doen eigenlijk die hele informatievoorziening vanuit het development team naar de gamer toe. Dat doen ze allemaal zelf. Je hebt Dev Diaries, noem het allemaal op. Dus die rol van media die daartussen zit, is minder, zeg maar, op informatief vlak minder van belang dan vroeger. Kijk, je hebt natuurlijk nog steeds wel een deel van een media die iets in perspectief zet. Is het goed, is het slecht? Dat je wat vinden we ervan? Maar ja, als je 20 jaar terug in de tijd gaat, dan alle informatie die hier over de E3 las, die stond even kort gezegd in de Power Unlimited. Omdat zij erbij waren en that's it.
Het is ook een beetje, Rockstar had zeg maar niet de media nodig. Nee, om mensen precies hyped over GTA 6 te krijgen.
Nee, precies. En ze zullen misschien wel op een gegeven moment media gaan laten spelen. Maar zelfs dat is niet zeker. Want ja, wat je zegt, ze hebben het niet nodig. Dus dat is één ding. Daarbij komt ook dat je merkt dat events toch echt wel naar consumers zijn toegeshift. Ook weer om ja toch zo een zo direct mogelijke lijn naar die uit te gebruiken. Want uiteindelijk zijn dat de mensen die de game moeten gaan kopen. En daarom zie je ook dat zo'n Gamescom loopt nog steeds. Werd volgens mij afgelopen jaar toch ook weer uitverkocht. Dus als er al iemand in het vacuüm gaat springen daar, dan verwacht ik dat het een repop-achtig bedrijf is.
Maar is dan het
met een focus op consumenten?
Is het retail ding dan niet heel groot? Want als ik naar CES kijk, daar heb je natuurlijk ook alle grote internationale elektronica boeren en zo die die producten moeten gaan verkopen. Die gaan daarheen, die worden dan gefeteerd en zegt Samsung: moet je kijken wat een mooie koelkast we hebben. Het scherm is nu 12 inch. Meneer van de Best Buy, ja, wilt maar, u hem alsjeblieft neerzetten?
Maar laten we Ubisoft even als voorbeeld nemen. Heeft Ubisoft een E3 nodig om de inkopers van grote retailers te verteren? Ik denk het niet.
Nee, maar nogmaals, waarom werkt dit dan voor andere sectoren wel, die natuurlijk niet helemaal hetzelfde zijn, maar echt wel wat overlap is? Dus ik denk dat het concept ook binnen gaming moet kunnen werken, maar dat misschien van de organisatie van de E3 dit niet rondkreeg.
Ja, of het is iets wat later ook in andere sectoren zichtbaar gaat zijn, dat uiteindelijk het betalen voor zo'n centrale plek, of misschien zijn de kosten van de CES per gebruiker wel veel lager dan bij de E3 was. Ik heb geen idee hoor, maar dat soort dingen.
Maar is het niet ook zo dat al die, ik zit niet heel erg in games, maar ik heb het gevoel dat Microsoft zit allemaal studio's op te kopen, PlayStation doet hetzelfde, dat er zijn nog maar gewoon een paar kleine spelers. Ja. Of nee, niet. Er zijn juist een paar hele grote spelers over. Microsoft die kan zijn eigen evenementje wel doen.
Nou ja, kijk, zo is
PlayStation
het. Ja, maar dat deden ze dus. Kijk, zo is eigenlijk het einde van de E3 ingeleid. De laatste paar jaar dat de E3 nog wel was, hadden Microsoft zat helemaal niet meer in het convention center. Microsoft had namelijk het Microsoft Theater vlak naast het convention center. En die keek van, even kijken, dat kost ettelijke miljoenen. Dat is van ons. Moeilijke keuze. Ja, en EA deed exact hetzelfde. EA dacht van, oh, wacht even, we kunnen ook gewoon voor wat een stand op de beurs kost, kunnen we een heel eigen driedaags event in Hollywood doen. En ja, al die mensen die dan in LA zijn voor de E3, die moeten dan maar even naar Hollywood komen. Ja, dat heeft uiteindelijk de bodem onder de E3 weggeslagen. Want Sony kwam op een gegeven moment ineens meer. Die sloegen het over, die deden alleen maar Paris Games Week. Ja, als je niet kunt bouwen op de 5-6 grootste uitgevers van de wereld om je beurs te dragen, ja, dan stort het een beetje in. En dat zie je eigenlijk bij Gamescom ook. Alleen het verschil daar is dat je consumenten hebt die gewoon kaartjes kopen en zo blijft die beurs draaien. Maar als je kijkt wat er staat, dan valt het best wel tegen. De tijd dat EA de helft van een gigantische hal vulde met zijn stand is gewoon voorbij. En ja, dat wordt dan nu opgevoed door wat kleinere partijtjes, wat e-sports dingetjes. Maar ja, dat op een trade-only beurs werkt dat niet, want dan heb je die betalende consumenten dus niet.
Ja, maar dan betekent het dus ook dat eigenlijk de slachtoffers van het wegvallen van de E3, dat zijn dus die kleine studio's.
Min of meer, ja. Die missen nu hun podium, want die kunnen ook niet een eigen showcase doen en eventjes wat media daarheen halen, wat de groten der aarde natuurlijk wel eens één of twee keer per jaar doen. Dus dat is zeker waar. Nou, wat ik op een gegeven moment dacht is, je gaat denk ik naar een periode toe waarin alle uitgevers in een bepaalde week, laten we LA als uitgangspunt nemen, in LA gewoon na elkaar of tegelijk met elkaar hun eigen eventjes doen, zodat je een soort gedecentraliseerde E3 overhoudt de facto. Maar ja, dat is natuurlijk wel heel lastig te coördineren als daar dus niet meer de E3 tussen zit als bindende factor. Dus nog steeds als de grote partijen de aarde met elkaar aan tafel gaan en zeggen, joh, wij trekken 2 weken uit in LA en we gaan in die tijd doen we allemaal daar onze events, lijkt mij heerlijk. Want dan hoef je niet meer op en neer te rennen naar E3. Heb je alle tijd gewoon voor veel betere videoproducties. Er zitten alleen maar voordelen aan. Maar ja, dan moet het dus wel gecoördineerd afgesproken worden. En dan moet het ook maar in iedereen zijn development cycle passen. Want dat was ook nog een ding. E3 was altijd vrij vroeg in het jaar. En er werd vaak gezegd door ontwikkelaars van, ja, dit past eigenlijk heel slecht in ons schema. Een heel veel developers hebben geklaagd over dat ze dus specifiek resources moesten gaan inzetten om maar een playable demo klaar te hebben in de tijd dat E3 was. Want eigenlijk stond dat pas op hun roadmap voor veel later in het jaar. Dus dat speelt ook nog eens mee.
En is dat tegenwoordig niet ook een veel groter probleem? Dat zelfs als je ziet als er in het holiday season games uitkomen, dat die zo brak zijn dat er in juni gewoon helemaal niks speelbaars te maken is.
Ja, nou dat of wat je in juni... Kijk, als zij gewoon ze pakken hem meestal een slice uit de game. Ja, als je in maart begint met die slice en je gaat hem lekker patchen, zeg maar echt puur die slice en je timmert hem helemaal dicht. Ja, dan heb ik best het gevoel dat ik op de E3 iets heel solides gaat spelen. Iets waarvan ik niet denk van dat ik in mijn preview kan zeggen, dit voelt wel aan als iets wat bijna af is. Maar ik heb natuurlijk geen idee hoe de rest van de game er op dat moment voor staat en waar zij verder staan. Dus de plek in het jaar is wat dat betreft ook echt wel een discussiepunt.
Rip.
Rip.
Rip. Jelle. Is het iets vrolijker aan jouw kant?
Nou, eigenlijk had ik hier niet moeten zijn. Dus het is eigenlijk
dat klinkt wel heel dramatisch.
Ja, dat is wel vrolijk. Jij wilde ook een E3'tje poelen, of...
Nee, dus eigenlijk is het heel leuk dat ik er ben. Nee, Arnoud had hier moeten zitten. En ik zat net nietsvermoedend te lunchen. 10 minuten voordat deze podcast werd opgenomen. En toen zei Wout van, wil je even aanschrijven in de podcast? Toen zei ik, ja, maar dan... Wat moet ik dan als highlight doen? Maar ik zat aan de lunchtafel met Niels en Olaf. En we hadden het over wifi. En de wifi 7 insteekkaartjes zijn er. Dus dat is heel leuk. Want en daar hadden we het dus over.
En ik zag laatst wel een mooie test van... Het zit ook nu ook op moederborden. De nieuwe wifi-standaard. Volgens mij was de samenvatting... Als je een directe line of sight hebt... Zonder storing... Rete snel.
Awesome stuff.
En als je een stukje papier ertussen doet volgens mij... dan zakt het al wel in. Of is dat iets te negatief uitgedrukt?
Nou, dat is iets te negatief, maar je slaat de spijker wel op de kop, want het is allemaal nog een beetje... Dus tot nu toe kon je alleen maar de moederborden kopen met ingebouwde kaartjes, maar als je nu nog een oud barrel hebt staan, dan kan je dus los zo'n kaartje erin doen. En Wifi 7 is gewoon nog... Het is gewoon nog niet echt af. Dus we hadden volgens mij een WAN-TP-Link router met een Qualcomm chipset, zeg ik het goed, Thomas?
Klopt.
En als je dus ook een moederbord had met een Qualcomm Wifi 7 kaartje, dan werkt het helemaal te gek. En had je een Intel netwerkkaartje, dan werkt het ook best wel goed. En had je MediaTek, dan kon je niet eens verbinding maken. Dus
ik heb trouwens een paar dagen terug een mailtje gekregen van Gigabyte. Die hadden een van die borden met zo'n MediaTek Wifi kaartje.
Ja.
Met de inhoud, hier heb je een nieuwe driver voor je MediaTek kaartje, nu werkt het wel. Dus gewoon de nieuwe feature van die driver update was, nu werkt het wel. Vond ik wel mooi.
Changelog, we've made the product work.
Ja, wat daar specifiek misging trouwens, je hebt dus 6 gigahertz netwerken met Wifi 6E al en met 7 dus nu ook. En dat hele netwerk zag je gewoon niet. Daar kon je geen verbinding mee maken. Dus ja, dat maakte de test ook een beetje lastig.
Ja. Nou, hebben we dat al kunnen testen, die driver? Als in checken dat het nu wel is?
Nee, ja, we zijn dus aan het verhuizen. Dus onze oude wifi-kooi waar we die oude tests in hebben gedaan, die bestaat niet meer. Dus het is een beetje lastig om dat nu snel even opnieuw te...
Wordt of is een nieuwe gebouwd, toch?
Zeker.
Ja, maar voordat die weer helemaal is goedgekeurd en dat allemaal up and running is.
Het is een beetje een One Does Not Simply verhaal.
One Does Not Simply nemen in gebruik een nieuwe wifi-kooi.
Ja, blijkbaar.
Ja. Maar dat is dat niet een klein beetje het probleem met al die nieuwe wifi-standaarden, dat elke keer hogere frequenties, dus minder goed, het dringt minder goed door in met interferentie. En het hangt steeds meer af van de perfecte omstandigheden om die snelheden te behalen.
Klopt. Dus bij Wi-Fi 7 gaan we ook niet echt een hogere frequentie, want die 6 gigahertz band die hadden we ook al bij Wifi 6.1. Dat is... penetreert ietsje minder goed dan 5 gigahertz, maar... Wat je daarbij ook hebt, is dat je een hele complexe modulatie hebt. Dus dat golfje, dat wordt heel complex gemoduleerd. Waardoor op het moment dat je er dus recht tegenover je access point staat, dan kan je dat golfje mooi vertalen als ontvanger. Op het moment dat je iets verder weg bent, dan lukt het al niet meer. Dus dan moet je teruggaan naar een simpelere modulatie. En simpelere modulatie betekent dat je dus minder data kunt versturen. En dat is wat we ook bij die Wifi 7, die eerste test, zagen van... het is dus rete snel totdat er het figuurlijk het papiertje ertussenin komt. Of uiteindelijk... Ja,
een flinke betonnen muur in ieder geval.
Een muur of gewoon grote afstand. En dan dooft dat signaal al veel te snel uit voor die complexe modulatie. En heb je die snelheid helemaal niet meer over.
Dus de insteekkaartjes zijn er.
Ja.
Blijf nog even lekker zitten.
Nou, en wat wel grappig is, de insteekkaartjes zijn er. Je kunt dus routers kopen. Maar Wi-Fi 7 is er nog helemaal niet.
Maar dat is al zo oud als dat ik het ken. Want even uit den oude doos. Toen ik nog studeerde, had ik een bijbaantje bij de Paradigit.
Ja,
en
ik had hetzelfde bijbaantje bij de Dynabyte.
Ja, precies. Wij zaten ongeveer in diezelfde periode, zaten wij mensen dingen te verkopen. En toen, elke keer als er een nieuwe Wi-Fi-versie kwam, dan kwam de draft spec uit. Dus dan kreeg je, voor mij 802.11n was het toen volgens mij, toen ik er zat. En dan was er een draft van de spec, die was nog niet af. De implementatie was nog niet compleet. En er werd gewoon hardware in de winkel gelegd. Dat is voor mij de enige standaard waarbij het zo normaal is, al 20 jaar of zo, om op basis van nog standaarden die niet compleet af zijn, al gewoon producten uit te brengen.
Ja, en die drafts die worden ook wel gewoon ingepland. Dus ik geloof dat er 4 drafts voor Wi-Fi 7 gepland zijn. Dus 802.11be. En vaak zie je dat inderdaad bij die eerste draft, en ik heb die routertjes ook nog verkocht. Ja, dan werkt het allemaal nog niet zo lekker samen. En ergens bij 2 of 3, dan werkt het allemaal wel weer prima.
En je hoopt dan maar dat ze in software naar de final spec kunnen krijgen. Maar ik blijf het gewoon een hele gekke dynamiek vinden dat ze gewoon niet wachten tot het af is. Gewoon beta hardware. Dat het gewoon een standaard onderdeel van die industrie is om beta hardware te verkopen.
En ik weet niet precies wat de reden is, maar ik vermoed dat ze gewoon de dat eerste geld willen zijn. Zo snel mogelijk ook wel terug willen verdienen. Ze willen de eerste zijn, maar ze willen ook gewoon... Ja, er zit heel veel energie en moeite in zo'n nieuwe chipset te stoppen. Dus ja, en dan heb je hem. Ja, hup, verkopen die handel, denk ik dan.
En misschien is de feedback uit de praktijk ook wel waardevol voor dat soort bedrijven. Dat je gewoon betere producten kunt maken als je 10.000 beta-testers hebt die een product hebben gekocht. Dan dat je met 10 man in je eigen testlab het moet.
Klopt, alleen weten die beta-testers vaak niet dat ze beta-testers zijn. Ja, nee, die denken gewoon, je loopt een winkel binnen, doe mij de beste router die je hebt. Nou mevrouwtje, ik heb hier een hele nieuwe, die ondersteunt alles.
46 gigabit.
Alle gigabit, alle hertzen, deze moet je hebben.
Maar wat je dus in die testresultaten zag, van dat de wifi-kaartjes van Qualcomm ook het beste werkte met de router met een Qualcomm chipset. Dat is typisch iets wat je ziet als die standaard nog niet echt af is. Want ja, dat is gewoon dezelfde interpretatie van die standaard en dat werkt dus heel goed. En zodra je een Intel-kaartje met een Qualcomm router gaat vergelijken, dan is dat officieel dezelfde standaard, maar hebben ze toch net iets anders geïnterpreteerd. En voordat dat dan helemaal voor elkaar afgestemd is, ben je nog wel wat firmware updates verder.
Dus het advies is, wacht nog even met Wi-Fi 7.
Zou ik wel doen.
Toch? Ja.
Dan, als je niet kan wachten, kan je het wel kopen. Dus.
Okay. Als je beta wilt testen, dan kan dat. Dan gaan we even nog richting het eind, even processor nerden. Ik heb al, denk ik, het zal zijn 10 jaar lang, in mijn telefoon een combinatie zitten van grote processor cores en kleine processor cores. Dat is voor mij een beetje in de mobiele industrie uitgevonden. Waarom nou? Er zit een accu in dat ding. Dat ding loopt niet op netstroom. Dus er moet zo min mogelijk energie verbruikt worden. En voor achtergrondtaakjes en kleine dingetjes, waarom zou je dan zo'n gigantisch snelle processor aan het werk zetten? Daar heb je dan die kleine cores voor. Nou, dat noemden ze dan Big Little. Ooit hebben ze vast weer een andere naam voor. Dat was altijd een mobile ding. En dat is sinds een paar jaar en nu steeds meer een desktop ding ook en een laptop ding. Is dat vanwege dezelfde reden? Probeert iedereen in deze tijden van duurzaamheid gewoon stroom te besparen en willen we dat nu ook in die dingen gaan doen, Thomas?
Nee, het gaat, gaat in de wereld van desktop en laptop processors eigenlijk toch vooral om prestaties. Waar het wel om gaat is efficiënte prestaties. Want ze hadden natuurlijk gewoon die snelle cores. Ja, we zijn ze tegenwoordig maar P-cores gaan noemen als onderscheid. Want ja, je moet
performance.
Als je E-cores hebt, moet je daar wat tegenover zetten. De P van performance inderdaad. Ze hadden gewoon nog meer van die cores kunnen toevoegen. Of die cores nog verder kunnen blijven verbeteren. Maar op een gegeven moment kwam Intel een beetje tot de realisatie, we hebben die zuinige cores liggen. Want dit zijn nog altijd die E-cores. Dat zijn eigenlijk de cores die vroeger in netbooks en Atom processors zaten. En nog
heb
veel
je ook nog verkocht, Jelle, een netbooks, denk ik.
Ja, zeker.
En nog
ja.
veel vroeger in de Pentium M serie. Een beetje het alternatief voor de Pentium 4.
This goes way, way, way back.
Heel erg lang geleden. Ja, begin 2002, 2003 zoiets zal dat geweest zijn. Dat is die core, maar dan heel erg doorontwikkeld. Dus Intel had die core al liggen. En op een gegeven moment dachten ze van ja, als we nou een paar van die grote cores pakken en een paar van die kleine cores. We laten ze tegelijkertijd rekenen. Dan is de opgetelde prestatieniveau van die twee soorten cores is groter dan als we die ruimte van die zuinige cores hadden opgevuld met bijvoorbeeld nog twee extra P-cores.
Hoe kan dat? Dus je zegt eigenlijk per vierkante millimeter dat ze in die chip opnemen of per watt die ze verstoken, zijn die kleine dingen eigenlijk gewoon efficiënter. Die lever je meer waarde.
Ja, het zijn efficiëntere chips die cores die minder hoog kunnen klokken. Dus het maximale prestatieniveau. Ja, precies. Het maximale prestatieniveau dat ligt lager. Maar op het moment dat zij zeg maar een beetje tussen de 3 en 4 gigahertz aan het klokken zijn, dan leveren ze per watt gewoon meer prestaties. En die efficiëntie moet je op twee manieren zien. Het is efficiëntie in stroomverbruik, waar we het nu over hebben. Maar het is ook efficiëntie in die space. Want bij Intel zie je bijvoorbeeld dat de verhouding tussen de grootte van een P-core en een E-core is ongeveer 1 op 4. Je kunt dus 4 E-cores in de die size van 1 P-core zetten. Ja, en die 4 kleine cores die zijn gewoon per stuk langzamer. Maar 4 daarvan zijn samen in multithreaded workload zeker sneller dan 1 P-core.
En waarom gooien we niet die hele chip ramvol met E-cores als die dingen toch efficiënter zijn?
Dat doen Intel en AMD, maar dan alleen voor servers. Want als jij dan een workload hebt waarvan je zegt, ik heb iets wat 100% van de tijd alle cores kan benutten, dan is dat eigenlijk gewoon de efficiëntere methode. Maar in de consumentenwereld gebruiken wij heel veel programma's die lang niet alle cores kunnen benutten. Die soms maar op één core draaien en daar gewoon op dat moment maximale prestaties nodig hebben. Soms wel op een aantal cores. Games zijn natuurlijk een belangrijk voorbeeld van iets waar voor volgende berekeningen is gewoon de uitkomst van een eerdere berekening relevant. Dus dat betekent dat één berekening zo snel mogelijk met piekprestaties moet worden gedaan voordat de rest van de processor weer verder kan. Ja, en als je dan alleen maar heel veel kleine per stuk niet zo snelle cores hebt, dan heb je daar niet zoveel aan. Dan heb je gewoon die piekprestaties nodig.
Ja, oké. Okay. En jij hebt het eigenlijk vergeleken tussen Intel en AMD. Intel heeft dus eigenlijk iets uit Jelle's Dynabyte-tijd gepakt en dat helemaal doorontwikkeld. Ja. En dat is een heel groot verschil. En AMD doet het anders.
Ja, dat was eigenlijk de aanleiding voor dit artikel. Dat Intel doet dit dus nu een jaar of twee. En AMD heeft nu deze maand komen ze voor het eerst met consumentenprocessen, in eerste instantie wel nog voor laptops, waar Zen 4 C-cores in zitten.
Compact?
Compact. Maar aangezien het een beetje uit de serverwereld komt, wordt het ook wel eens uitgelegd als cloud, de C van cloud. AMD heeft deze core gebruikt al iets langer voor die Epic CPU's, die server CPU's. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een Zen 4 core gepakt. Dat is hun nieuwste P-core, zullen we het dan maar noemen ook. Die hebben ze te heet gewassen. Toen is hij zo'n 35% kleiner uit de wasmachine gekomen. En die stopt ze nu ook in processor.
En wat betekent deze te heet gewassen?
Dat hij alle dimensies is hij kleiner.
Nee, dat snap ik.
Maar de interne structuur ervan, dus hoe alle paden lopen, hoe de rekeneenheden werken, is identiek. Ze hebben gewoon alles wat in die processor zit kleiner gemaakt dan het was.
Maar dan heb je toch eigenlijk gewoon diezelfde high-performance core, maar dan kleiner?
Dan heb je dezelfde core, maar dan kleiner. En dat is aan de ene kant een heel groot voordeel.
En dan ga je weer die hele chip volstoppen met die dingen. En dan gooi je die oude grote dingen weg die 35% groter zijn.
Ja, maar omdat ze kleiner zijn, heb je minder headroom voor klokfrequentie. Dus wat je overhoudt is een processor core die dezelfde IPC heeft, die dus per kloktik net zoveel berekening kan doen. Alleen de maximale kloksnelheid van een Zen 4 core is tegen de 6 gigahertz aan soms. En bij een Zen 4 C core is dat maar een gigahertz of 3. En bij de Intel E-core zit dat op een gigahertz of 4. Dus datzelfde verhaal van dat gewoon het maximale prestatieniveau van zo'n core lager is, dat geldt bij AMD nog wat harder dan bij Intel.
Maar kijk even naar Jelle, is dat dan bij Mr. Notebook hier aan tafel, is dat dan niet eigenlijk gewoon hartstikke wenselijk bij notebooks van doe dan maar heel erg veel van die Zen 4C cores, want het is toch, het gaat ook om laag stroomverbruik en dat soort dingen. En als hij voor de rest eigenlijk best goed mee kan komen.
Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar wat Thomas net ook zei, kijk, ja, af en toe heb je gewoon die maximale boost van zo'n P-core heb je wel nodig of is wel wenselijk. Dus Ik zou wel zeggen van alleen maar Zen 4C cores zou ik dan niet doen. Is ook wat AMD niet doet. Maar ik moet wel zeggen dat ik AMD's oplossing wel veel ja, eleganter vind dan die van Intel eigenlijk. Want ik zat op een gegeven moment in zo'n call met AMD en het was voor mij nog niet helemaal duidelijk wat die nieuwe Zen 4C cores nou zouden zijn. En er ging op een gegeven moment een gerucht van dat het dan dat die cores kleiner waren omdat er minder cache op zat of zo. En toen liet AMD de spec zien. En die zeiden van nee, het zijn gewoon dezelfde cores. Alles is hetzelfde, dezelfde cache, hetzelfde alles. En ze hebben dus gewoon, ja, ze klokken wat minder hoog. Er is wat onzin weggelaten om die 3D-cache erop te kunnen zetten, geloof ik. Want dat is alleen maar een dingetje dat op desktop CPU's gebeurt. Ja, en dan heb je gewoon een veel kleiner, simpeler koortje dat minder warm wordt, minder energie verbruikt. Ja, ik vind het wel mooi.
Zien we nou sinds de introductie hiervan, want bij mijn telefoon wordt dit gedaan ook om stroom te besparen. Zijn laptops sinds de introductie van, nou, dat Intel dit doet, zeg maar, want AMD doet het pas net. Kom je ook verder met je accu nu? Kun je zeggen, ja, voorheen hadden we dit niet en nu hebben we dit wel. En nu zien we grosso modo.
Vind ik heel moeilijk te zeggen. Volgens mij zie je dat niet erg. En de reden is dat in de accutest die wij doen, is het scherm is over het algemeen de grootste energieverbruiker. En een beetje de CPU'tjes lekker op idle, op laag verbruik houden. Ja, dat hebben Intel en AMD sowieso wel goed in de vingers. Dus als je dit gaat zien, dan ga je dit vooral we hebben ook nog een PC-Mark accutest. Daarin zou je dat dan gaan zien. En ik moet eerlijk zeggen dat ik...
Het was je niet opgevallen in ieder geval.
Nee, nou moeten die Zen 4C cores, die moeten nog wel die moeten nog verschijnen in laptops. Maar het is me inderdaad niet opgevallen.
En als ik dan wederom die vergelijking met telefoons maak, dan heb je de meest gekke configuraties tegenwoordig. Heb je één Cortex X4 en heb je 3 iets minder snelle en dan weer 4 iets minder. Je hebt 4, 5 lagen van verschillende dingen. Hebben Intel en AMD, nadat jullie weten, plannen om er zo'n complexe puzzel van te gaan maken op termijn? Of?
Niet met CPU-cores, ik denk wel in bredere zin. Dus dit is al een soort van specialisatie op soorten CPU-werk. Dus multithreaded dingen kunnen beter op die zuinige cores werken. Single-threaded dingen beter op die snelle cores. Je hebt natuurlijk al heel lang geïntegreerde graphics. Je krijgt nu geïntegreerde AI engines.
Ja. Zullen we trouwens misschien moet ik een leuke podcast aflevering zetten. Een goede fles sterk op tafel. En elke keer als iets met AI doen we een shotje. Kan een leuke aflevering worden.
Nou, ik lief mijn mond. Ik drink niet meer, dus dat wordt lastig.
Okay. Moet jij een shotje van iets heel erg vies nemen? Iets wat je niet lekker vindt?
Ja, is goed.
Okay.
Water.
Water?
Moet je me dood hebben.
Ja, maar ik denk dat het wel belangrijk is om dat onderscheid. Dat in de mobiele wereld gaat het heel erg om die grote cores zoveel mogelijk uitlaten. En zolang jouw mobiel in je zak zit, zullen al die grote cores niks doen. En gaat er hooguit af en toe zo'n klein koortje aan. En bij laptops en zeker desktops wordt dit niet zozeer gedaan om het energieverbruik te verlagen. Maar om een vaste hoeveelheid energie die je mag verbruiken, omdat de stroomtoevoer niet meer aan kan of omdat de boel dan te heet wordt, om die zo efficiënt mogelijk op te vullen met prestaties. En die stel dat 100 watt is, dan hou jij aan 100 watt aan e-cores, hou jij meer prestaties uit dan 100 watt aan p-cores.
Ja.
Dus uiteindelijk gaat het vooral om efficiëntie, maar niet met als doel om het energieverbruik te verlagen, maar gewoon uiteindelijk om de prestaties te verhogen. En dat is waar het eigenlijk altijd om gaat bij processors voor desktops.
Ja, of je moet inderdaad met belachelijke energiebudgetten gaan werken, wat sowieso trouwens ook tegelijkertijd doen.
Ja, maar er zit gewoon limiet aan. Je kunt niet straks een 1000 watt processor in een laptop gaan steken.
Iedereen waterkoeling. Ik heb laptops met waterkoeling gezien, die bestaan al heel lang.
Klopt. Ja, maar dan nog zit er, ik geloof dat... Ja, maar ze stoppen nu dus ook desktopprocessors, Intel stopt desktopprocessors in laptops. En die hebben dan een limiet van 157 watt.
Holy.
Ja. Dus daar houdt het dan mee op. Slechts 157 watt. Ik bedoel, in desktops kan je tot 253 bij Intel.
Ja.
Ja.
Je hebt op een gegeven moment ook gewoon limiet met hoeveel stroom kun je uit een accu trekken. Terwijl die dat nog leuk vindt, zeg maar. Dus bij laptops zitten gewoon, maar aan de andere kant, de thermal zullen de limieten wel strakker zijn, denk ik.
Want ja, ik denk dat je daar games. Eerder tegen de limiet loopt.
Precies. Dus het gaat gewoon om die prestaties op een zo efficiënt mogelijke manier uit die chip.
Dus dit is wel een blijvertje?
Ik denk het wel. En ik denk dat je, we hebben natuurlijk vanaf de eerste single-core processor tot toen het allemaal multicore werd, we heel langzaam software zien verschuiven naar langzaam steeds meer multithreaded worden. Maar dat is wel een trend. En het gaat wel steeds meer naar die multithread toe. En juist daarvoor zijn die e-cores of Zen 4C cores, die zijn daar heel erg goed in.
En Windows gaat steeds beter snappen hoe ze ermee om moeten gaan bijvoorbeeld. Het is een mooie Windows trouwens, wat wij kunnen waarderen.
Zeker.
Dat mooie OS. Alright, ik vind het wel heel knap dat we dit hele verhaal hebben gedaan. En dat er een paar uur na dat deze podcast uitkomt, waarschijnlijk processornieuws naar buiten komt. En dat hebben we allemaal erbuiten kunnen houden.
Dat doe mij goed.
Omdat dat nog niet mocht. Dan wil ik nog even sneak peeken. We hadden het al over wifi. Nou, er komt een router Best Buy aan voor wifi routers. Nog geen wifi 7. Moet ik er meteen wel bij zeggen. Maar we hebben net geleerd, daar hoef je niet al
te... Zit je helemaal niet op te wachten.
Hoef je niet al te droevig om te zijn. Ja. Verder heb ik samen met collega Olaf een co-productie gemaakt. Hij heeft de review gedaan, ik heb de video gedaan, van de Home Assistant Green. Dus als je into smart home bent, dat ben ik, wist je misschien niet. Dat wist je niet, hè? Nee,
nooit geweten.
Een soort kleine hobby. Ze hebben twee verschillende dingen. Ze hebben de green en de yellow. De ene is ongeveer twee keer zo duur als de ander. En we proberen te beantwoorden. Wanneer moet je nou de een hebben en wanneer moet je nou den ander? En speciaal voor Jelle, zijn favoriete beeldschermtechnologie. Friso is bezig met een mooie Samsung Odyssey Gaming OLED monitor.
Nou, vooruit.
Daar kunnen we nog wel een keer een hele podcast over volpraten. Ja, dus,
dat is sowieso wel lekker in de OLED live, toch? Met het Steam Deckje binnen.
Oh, ik heb er zo'n hekel aan OLED. Dit wordt nog uitgezonden, hè?
Ja, dat is voor de after zometeen. Dus dat komt er allemaal nog aan op de site. Dus ik heb de planningen wel... Soms zie je het een beetje teruglopen zo met de feestdagen. Maar we zijn goed lekker aan het bezig. Dus er is genoeg te doen als je lekker van je vakantiedagen aan het genieten bent. En je moet je dagelijkse dosis nerd content hebben. Dan kun je bij Tweakers nog steeds goed terecht rondom de feestdagen. Dank jullie wel. Dank je wel voor het luisteren. Heb je feedback, dan kun je altijd even een bericht sturen naar podcast@tweakers.net. Of een reactie achterlaten onder de podcast of de video. En tot volgende week.
Doei.